Beste mensen, hartelijk welkom op deze toerustingsavond, lezing en behandeling van de belangrijkste thema's van het huwelijk. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars thuis en degene die later deze avond mee zullen beleven, na zullen luisteren. Vanavond gaan we eerst met elkaar beginnen met het zingen van een psalm. En ik lees een stukje uit de Bijbel. Daarna zal ik mijn lezing houden over God, huwelijk en gezin. Het is het thema van de lezing. Dan is er een korte pauze, opnieuw met koffie en thee. Waarin je ook gelegenheid hebt om vragen op te schrijven. Er liggen hier papiertjes en pennen. En die hoop ik dan na de pauze te behandelen. Mochten er niet voldoende vragen zijn, ik heb nog ruim voldoende thema's om verder uit te diepen. Dat kan tot diep in de nacht, maar dat zal ik niet doen. We houden ons bij de belangrijkste dingen en vooral ook de vragen. Dus als je nu een vraag hebt waar je mee zit, of tijdens de lezing dat je denkt, daar zou ik wel wat over willen weten. Ik heb niet overal gelijk een antwoord op. Huwelijk en huwelijkstoerusting is wel mijn afstudeerrichting, dus ik word geacht er wel iets van te weten. En ook wat de Bijbel daarover zegt. Maar de eerstvolgende Bijbelkring gaan we ook met elkaar rondom de Efezebrief. Wat zegt de apostel Paulus, wat zegt de Heere door Paulus heen over het christelijk huwelijk. Dan gaan we samen daarin studeren. Dus dan zal ik een korte inleiding houden en dan gaan we echt samen kijken in de Bijbel. Wat staat er nu echt over het huwelijk? En hoe moeten we dat begrijpen? Dus er komen nog meer gelegenheden om je vragen daarin ook te uiten. We gaan allereerst zingen, Psalm 119, vers 53. Wat ook vanavond centraal is. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad een licht om een donker op te klaren. Psalm 119, vers 53. Ik wil met jullie lezen Efeze 5 vanaf vers 15. Allereerst de belangrijkste les als het over het huwelijk gaat beginnen. Heel veel mensen te lezen, tenminste heel veel mannen, bij vers 22. Daar begint het, zeggen ze dan. Maar het begint wat eerder. Efeze 5, vanaf vers 15. Zie dan hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijze, maar als wijze. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is. En word niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar word vervuld met de geest. Sprekende onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heren in uw hart. Dankende alle tijd over alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, gelijk de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk Christus het hoofd der gemeente is, en hij is een behouder van het lichaam. Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen hun eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft, en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichaam. Die zijn vrouw lief heeft, die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam en vlees van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, dus ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder. En eigenlijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrees. Tot zover het stuk uit de Bijbel. Zullen we samen de Heer een zegen vragen voor deze avond. Liefdevolle Vader, onze Heer in de hemel. Wij danken u voor deze avond die u ons hier geeft, waarin we samen mogen nadenken over het ontwerp van u, het huwelijk, de goddelijke instelling van voor de zondeval, waarin u een man en een vrouw samenvoegt tot een eenheid die samen zo het beeld van u mogen vertegenwoordigen op deze aarde. Heren, dat is heel mooi bedacht, is uniek. Niemand van ons zou dat zo kunnen bedenken, dat twee zulke verschillende wezens een eenheid zullen kunnen worden. Maar u doet het. U belooft het daar waar we in gehoorzaamheid uw woord volgen, in afhankelijkheid van u, uw weggaan, dat u het voor ons doet. En u geeft ons de verantwoordelijkheid en de opdracht om elk als man en als vrouw ons te richten op wat u tot ons zegt. Wilt u ons zo een fijne avond geven, heren, waarin we op een ontspannen manier na mogen denken over de belangrijkste dingen in het huwelijk, waarin ook pijn en verdriet is. We leven in een gebroken wereld. En we bidden voor hen, in het bijzonder, die daarmee te maken hebben. Die lijden aan het huwelijk. Of lijden aan het nooit getrouwd zijn geweest. Of een gebroken huwelijk hebben. Wiens man of vrouw overleden is. Er allerlei herinneringen boven komen. Heren, als er wonden zijn, wilt u die dan helen. Wilt u ons troost en sterken door uw woord. En geef dat we door het gezonde onderwijs ook leraars en leraressen mogen worden en zijn van de jonge generatie, om hen te leren hoe dat u wil dat wij wandelen zullen, ook in het huwelijk. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, het huwelijk. Ik heb me voorgenomen om vanavond onder jullie te spreken over het christelijk huwelijk. En ik ben enthousiast over het huwelijk. Vooral over het christelijk huwelijk. Maar ik heb het in mijn gebed ook al gezegd. Als ik vanavond daar enthousiast en met vreugde over spreek, denk ik ook aan iedereen die eronder lijdt, die wonden hierin heeft. Maar goed, ik kan dat niet ook heel de avond steeds aanhalen, maar weet dat jullie ook daarin gekend zijn. Allereerst wil ik met jullie nadenken over wat is nou een christelijk huwelijk? Wat onderscheidt nu een christelijk huwelijk van een werelds huwelijk? Vervolgens kijken we naar de belangrijkste aspecten van het huwelijk. En ik begin bij wat het zwaarste weegt. God in het huishouden. God in het gezin. En vervolgens gaan we naar relaties, intimiteit, gezinsvorming. En ik moet altijd mijn tijd een beetje in de gaten houden. Dus ik zal niet te veel beloven van tevoren qua thema's. Misschien komt de rest nog na de pauze. Allereerst, het huwelijk is Gods uitvinding. God is de grote uitvinder van het huwelijk. Adam, hij was alleen, hij had al die dieren een naam gegeven en hij was moederziel alleen, zouden we zeggen. En het mooie is dat God hem geen vriendengroep gaf, maar één vrouw. Adam, die was hulpbehoevend, hij had gezelligheid nodig, een maatje en God geeft hem niet drie vrienden, maar één vrouw. Wat is het huwelijk eigenlijk? Nou, er worden heel veel definities gegeven. De definitie die ik zelf gebruik. Het huwelijk is een verbond van liefde en trouw tussen één man en één vrouw aangegaan voor het leven. Het is een verbond allereerst van liefde en trouw tussen één man en één vrouw aangegaan voor het leven. Maar dat is nog steeds een gewoon huwelijk. Wat is nou een christelijk huwelijk? Het antwoord is daar heel helder op. Bijbels gezien is een christelijk huwelijk een huwelijk wat verbonden is met Christus. Dat is een huwelijk waarin hij de man is. Hij degene is die het voor het zeggen heeft. Kom je daarbij? Is een christelijk huwelijk niet een huwelijk van kerkelijke mensen, reformatorisch huwelijk? Nou ja, dat woord kent de Bijbel niet. Wel een huwelijk naar analogie van Christus en de gemeente. Ik heb niet voor niks Efeze 5 gelezen. En daarom zei ik al, heel veel maken de fout als het over het huwelijk gaat om te laat in de Bijbel te beginnen te lezen. Precies daar waar de instructies voor de vrouwen staan. Maar dan vergeten we dat bijvoorbeeld de brief aan de Efeze een hele brief is. En die in zijn geheel gelezen moet worden. Als je het eerste deel van de brief niet mee kan maken, kun je het tweede deel ook niet meemaken. Want de richtlijnen voor het huwelijk die hier gegeven worden in de Efeze zijn richtlijnen voor gelovigen. En dat is heel belangrijk. Want het is nogal wat er gevraagd wordt van een vrouw. Het is nogal wat er gevraagd wordt van een man. Het kost je ik, alles. Het wordt dus gevraagd van gelovigen. Zij die door het geloof in Christus verzoend zijn met de Vader. En heel belangrijk, geleid worden door de Heilige Geest. Dat staat heel duidelijk in Efeze 5 vers 18. Net voordat het begint over het huwelijk, wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest. En vers 21 sluit daarop aan. Elkaar onderdanig zijnde in de vreze God. Die twee voorwaarden worden er gesteld voor een christelijk huwelijk. Daar waar de Heilige Geest het voor het zeggen heeft en waar het de Heere gevreesd en gediend wordt. Vervuld zijn met de Heilige Geest. Die leert ons alleen wat christelijk huwelijksleven inhoudt. Wat vraagt God dan van ons? Heel concreet, mannen, God vraagt van u, en ik sluit mijzelf vanavond daar volledig bij in, een offer van uw leven. Het christelijk huwelijk is het offer van uw leven, van uw ambities, een totale toewijding aan uw vrouw en uw gezin, als de Heer u kinderen gegeven heeft. Vrouwen, God vraagt van u het offer van uw leven, daarbij ingesloten het inleveren van eigen ambities, doelen, een totale toewijding aan uw man en uw gezin. Ik weet dat druist in tegen alles wat wij willen. Wat ik van nature wil, voel en beleef. Want zonder de Heilige Geest wil ik altijd in het middelpunt staan. Mijn behoeften zijn de belangrijkste criteria in het huwelijk. De ander is er om mij te dienen. Wanneer je een stelletje vraagt waarom dat ze verliefd zijn op elkaar, waarom dat ze met elkaar willen gaan trouwen, dan is een heel snel antwoord gegeven: zij kan mij gelukkig maken. Hij maakt mij gelukkig. Hij is alles voor mij. Hoor je om wie het constant gaat? Ik heb ooit hier eens op de preekstoel gezegd, iemand geciteerd: het grootste probleem van de mensheid is het woordje ik. En dat is ook het grootste probleem in het huwelijk. Ik. Wat moet er dan gebeuren voordat een huwelijk christelijk wordt? Ik moet uit het centrum, God moet erin. Ik moet van de troon, God moet op de troon. In de vreze Gods. Uit ontzag voor wie God is, geven we de belangrijkste positie in ons leven op en zeggen: Heer, zeg het maar. Heer, ik heb ambitie, ik zou willen reizen, ik zou een onderneming, ik zou nog grootst. Maar u hebt me een gezin gegeven. Ik lever het in om u te dienen allereerst in mijn gezin. Veel problemen, gemeente, in christelijk, ook in huwelijk van christenen, komen omdat mensen hun geluk zoeken in het huwelijk. Wat zeg je nou? Je gaat toch juist trouwen omdat je gelukkig wil worden? Ja, misschien wel. Maar daar zit net de angel. Als je je geluk gaat zoeken in je huwelijk, dan word je teleurgesteld. Het geluk vind je niet bij de ander door het te zoeken, maar door die ander gelukkig te gaan maken. Nog een keer. Het geluk in het huwelijk, dat vind je als je je richt op die ander, zijn of haar behoeften, en die gaat vervullen. Die ander wordt daardoor gevoed en jij wordt erdoor gelukkig. Tim Keller beschrijft dat heel uitgebreid in zijn boek. Ik ga het straks nog van harte aanbevelen. Dat daarom zoveel mensen na een paar jaar ook, dat schrijft hij niet, maar dat dat de beste vorm van geluk is. Waarom stranden heel veel huwelijken na een paar jaar? Mensen raken op elkaar uitgekeken. De eigen behoeftes worden niet meer bevredigd. De spanning gaat eraf. En men gaat eens buiten de deur kijken. Waarom? Omdat men op zoek was naar de bevrediging van de eigen behoefte. En die werd niet vervuld. Op de manier waarop ze verwacht. Hoe word je gelukkig? Door je te geven. Door te doen wat Christus deed. Zich geven voor zijn gemeente. Als man tegen je vrouw zeggen: schat, allereerst ben ik er voor jou. En als vrouw tegen je man: schat, ik ben er voor jou. Jij bent de belangrijkste na God in mijn leven. Ik kom bij het tweede belangrijke punt van het huwelijk. Vooral voor de jonge stellen ook die nog gaan trouwen, of als je kinderen hebt die willen gaan trouwen. Heel veel mensen raken teleurgesteld in het huwelijk omdat ze er te veel van verwachten. Ze verwachten van die ander dat die geeft waar jij ten diepste naar verlangt. Daarom kijk je ook zo goed rond en probeer je met verkeringen dat uit. Kan die ander mij geven wat ik nodig heb? Ik kan het je helder en duidelijk zeggen, dat kan die ander niet. Die ander kan jou niet geven wat jij echt nodig hebt. Want je hebt allereerst God nodig. Het echte geluk vind je daar waar God je hart vervult. En daar moet je het ook steeds weer zoeken. En anders overvraag je die ander. Die man of die vrouw naast je is zeer beperkt, net als jij. Die kan misschien een heel klein deel van de grote schreeuw in jouw hart vervullen, maar die zal je ook teleurstellen. Maar de ene die je totaal vult en voldoening geeft en de rust geeft waar je naar op zoek bent, is God zelf. Iemand die ik in mijn onderzoek geciteerd heb, is een baptistenpredikant en die zegt: een huwelijk zonder God is als een draaikolk van onvervulde verlangens. Dus je blijft maar verlangen en blijft maar zoeken bij die ander en uiteindelijk kom je tekort. Nou, dit is het fundament van alles wat ik nu praktisch ga zeggen. Ik ga allerlei praktische handreikingen doen. Die heb ik overal en nergens opgeduikeld en opgesnord. Dus als je dingen hoort en je denkt, die heb ik wel vaker gehoord, gelukkig, dan weet je er ook wat van. Ik heb allerlei praktische dingen vooral. Allereerst wil ik het hebben over de huisgodsdienst. Oh, denkt iemand, dat is ingewikkeld. Nou, misschien is dat wel het probleem. Dat we er een ingewikkeld woord voor gemaakt hebben. De eerste les bij huisgodsdienst is: doe niet zo gewichtig. Een beetje gewoon laag bij de grond. Kijk eens naar Abraham, Isaac en Jacob. Nou, moet je die nou nemen als voorbeeld voor het huwelijk? Nou, als het gaat over huisgodsdienst wel. Heel ontspannen. Ze deden wat ze moesten doen, gewoon hun werk. Ze hadden een huwelijk, ze waren schatrijk. Ze werden door God gezegend. Ze hadden hun werk, hun tent en altijd een altaar. Het stond er gewoon bij. Het hoorde gewoon er helemaal bij. Als Abraham ergens kwam, wat bouwde hij daar? Zijn tent. Hij zorgde dat ze schapen te eten hadden en hij bouwde een altaar. Zo laag bij de grond moet je huisgodsdienst houden. Het hoort er gewoon bij. Zoals je een boterhammetje neemt, zo spreken we over God. Laag bij de grond. Nee, ze lagen niet heel de dag te bidden. Ze zaten niet heel de dag met een boekje in het hoekje van de tent. Maar met enige regelmaat zagen die kinderen hun ouders bij dat altaar. Werden ze meegenomen naar het altaar. Dat altaar, dat stond er altijd. Misschien kunnen we beter zeggen in plaats van huisgodsdienst: God dienen in je gezin. En weet de gemeente, per gezin zal dat verschillen. De een komt uit misschien een evangelische stroming, de ander hervormt, de ander gereformeerde gemeente, de ander een van de andere vele richtingen die er nog zijn. We hebben allemaal wat meegekregen, zo hoort het, denk je dan. En dan kom je ergens anders, doen ze het weer heel anders, kom je in het buitenland, weet je helemaal niet wat je ziet. Dus er mogen ook verschillen zijn. Doe wat bij jullie past, maar wees consequent. Hou het laag bij de grond. Heel persoonlijk. Structuur. Dagboekjes. Een dagboek, weet je, die bepaalt je altijd bij het moment dat je hem vergeten bent. Want dan moet je een paar bladzijden extra. Dat helpt gewoon. Wij mensen hebben structuur nodig. Als we zelf mochten weten welke dag dat we in het jaar naar de kerk zouden gaan en dan is en dan weer is niet, nou, dan zou je echt niet 52 zondagen hier zitten. Maar die structuur, elke week weet je, op zondagmorgen, dan zijn we er gewoon. Nou, zo doen we het in het gezin ook. Het helpt gewoon. Kalendertjes, van alles is er in de handel. Maar maak er geen sleur van. Hou het ook ontspannen, afwisselend. Afwisseling wie er bidt aan tafel, aan de vragen die je stelt. Het opeens hebben, als er over een nieuws gebeuren, wat heeft dit met God te maken? Wat zou de Bijbel hierover zeggen? Gewoon doorspekken van alles. Net zoals dat je, als je stampot andijvie hebt en je doet daar spekjes door, met dat spekvet, dat proef je er helemaal doorheen. Dat zit er gewoon overal, trekt dat erdoor. Nou, dat is het God dienen in het gezin. Ontspannen. Geen zware opgelegde taak. Maar een taak, en dat is een hele belangrijke, een zaak van het hart. Je kinderen voelen feilloos aan. Of dat het een motte is. Of dat het alleen maar moet als schoonmoeder er is. Of dat het, nou, noem maar op, of dat het een zaak van het hart is. Daar waar het een zaak van het hart is, zal de Heere dat rijk zegenen. Professor Ter Horst, ik heb pas nog iets gedeeld op mijn Facebook daarover, heeft er heel mooi over geschreven, over huisgodsdienst, juist aan kinderen. Als de ouders met liefde en toewijding de Heere dienen, dan voelen de kinderen dat overal doorheen. Je kan iets niet overdragen wat je zelf niet van harte doet. Een belangrijk element bij de huisgodsdienst is de verbinding. Dus geen los element van nou moeten we gaan zitten en nou moeten we het erover gaan hebben. Vaak ook zo'n lastig moment is na de preek. Ze hebben een tijd gezeten en zijn dan thuis. Ik vond dat altijd lastige momenten thuis. En dan had ik veel te veel energie en wilde ik liefst met de hond vechten. Maar dan moet je stilzitten en het over de preek hebben. Dat was voor mij nou niet echt een goed moment. Maar als het bij jullie wel is, hou er zo. Maar pas het toe in je eigen zin. Kijk, de tijd uitkoop. Soms zijn kinderen beginners aan tafel opeens. Doen ze als het ware de deur open. En dan kun je er zo over beginnen. En soms lukt het gewoon niet. Dan lukt het gewoon even niet. Hou dat ook ontspannen. Leg de lat niet te hoog. Om daarna af te haken. Je kan beter voorzichtig opbouwen dan heel hoog inzetten en uiteindelijk teleurgesteld eindigen. Een belangrijk element is de eenvoudige verbondenheid met de gemeente. Weet je hoe heerlijk het is dat je een gemeente hebt? Dat je naar zondagschool kan sturen, catechese, naar de kerk en kringen. En dat je daar met liefde en respect en toewijding over spreekt. Het doet wat met kinderen hoor, als er negatief gesproken wordt over de preek. Of over de dienst aan de Heer. Blijf positief. Spreek met eerbied over de dienst van de Heer. En wees zelf betrokken. Wat heel erg helpt in het gezin is de ontspannen elementen van muziek en zang. Welke muziek zet je op in de auto? Bijvoorbeeld. Of thuis? Muziek is heel belangrijk. Kinderen zingen zo mee. En soms zomaar op de meest ongelegen momenten galmen ze de psalmen of een ander liedje door het huis heen. En denken, hoe kom je er nou weer bij om dit te gaan zingen? Ja, dat zat in zijn hart. Mooi. Dat is er ooit ingeplant. Op welk moment, weet ik niet. Laat het een soort druppel, een regen zijn over hun leven. Een regen van zegen. Sommigen zeggen, maar wij zingen niet zo graag thuis. En alleen maar zo'n muziek. Tegenwoordig hebben we voldoende middelen. Als je bijvoorbeeld YouTube hebt, dat kennen jullie waarschijnlijk wel. Als je bijvoorbeeld die liederen, wij doen dat met enige regelmaat. Bijvoorbeeld van Sela of van andere muziekgroepen die dan die prachtige liederen over God zingen. En dan kun je gewoon meedoen. Je hele sfeer komt er in huis van aanbidding aan de Heer. Als je aan het appels inmaken bent bijvoorbeeld, hebben we wel eens gedaan en dan de computer erbij en die liederen door het huis laten galmen. En er komt gewoon een sfeer van aanbidding. Ik geef het maar mee gewoon als tip. Soms ook als je jezelf neerslachtig of vol kritiek voelt. Muziek helpt heel erg. Ook om jezelf op het spoor te houden. Thuis is de belangrijkste plaats voor kinderen waar de vreze des Heren geleerd wordt. Hou vol met gebogen knieën, gevouwen handen. Ik ga door naar mijn volgende onderwerp. Inmiddels ben ik mijn horloge al kwijt. Oh, die ligt hier. Die zal ik erbij houden. Rust. Rust in het gezin. Rust in je huwelijk. Als er één gif is wat in onze samenleving overal verspreid wordt, is dat stress. En stress is erger dan drugs. Daar overlijd je gewoon eerder aan. En als er iets is wat in onze levens gekomen is alsof het normaal is, is druk, druk, druk. Het is krankzinnig. God heeft ons rust gegeven. Hij heeft gezegd dat we ons dagelijks werk moeten doen, dat we niet lui moeten zijn, maar wij hebben het omgedraaid. We moeten zoveel mogelijk lenen bij de bank, in het grootst mogelijke huis wonen wat er kan, en dan zo hard mogelijk werken om die dure hypotheek te kunnen betalen. En uiteindelijk, aan het einde van je leven, denk je, waar was het allemaal goed voor? Waar waren die gouden momenten waar ik geen tijd voor had? Ik was zogenaamd druk. Rust. Ouders, creëer momenten van rust. Velen van uw kinderen zullen ook een mobieltje heb. Daar zit een knop op dat ding. En die doet het. Hij kan gewoon uit, hoor. Er zijn momenten dat dat ding gewoon uit kan. En dat je zegt, nu wil ik niet gestoord worden door enig piepje, door geen één WhatsApp, niks. Wij hebben nu tijd voor onszelf. Hier wordt de rust geschonken, zingen we wel eens. Nou, laat dat ook thuis zijn. Zorg daarvoor dat er rust is. Rondom de maaltijd. De maaltijd is vaak toch het moment, zeker als de kinderen opgroeien, dat je met elkaar praat. Dus we nuttigen niet de maaltijd op de bank tegenover de televisie. Je zit gewoon aan tafel. Daar kun je met elkaar praten. En laat dan de dienst aan God niet een apart element zijn. Van, oh ja, we moeten nog even lezen en bidden. En daarvoor de meest grote roddels uitgekraamd hebben. Dat past niet. Je kan juist aan tafel, dat bedoel ik met die regen, juist in de gesprekken de kinderen zo corrigeren. En elkaar corrigeren. God erbij betrekken. Heel ontspannen. En dan zo als soort climax ga je lezen en bieden. Vraag je eens af hoe het zou het bij ons eraan toe gaan als de Heer Jezus aan tafel zou zitten. Nou, als hij bij ons thuis vroeger er geweest was, had hij al gauw naar buiten gerend. Wij waren gewend om te roddelen. Dat deden we met het grootste gemak. De meest verschrikkelijke dingen die werden breed uitgemeten en daarna gingen we lezen. En dan bidden en achteraf. Een van mijn zussen die werd evangelisch. Nou, dat was al een shock toen. Maar die leerde ons jullie roddelen. Dacht, dat kan helemaal niet. Als je God dient, kun je roddelen. Nou, geef het maar mee als leerpunt. Trouwens, mannen, als de Heer Jezus aan tafel zou zijn, zou je dan ook zo snel na de maaltijd wegglippen om je vrouw alles te laten opruimen? Of zou je een beetje meehelpen met de afwas? Dat is ook maar zo'n puntje ter discussie. Ten slotte, over dit onderwerp, de vrezen des Heren is het meest te zien en te merken aan je houding. Aan je woorden, aan je daden. Kan niet zonder het werk van de geest, want zo makkelijk zitten we niet op dat spoor. Je zit jezelf nog alles in de weg. Daarom hebben we de vrucht van de geest nodig, die geeft ons liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als we dit meer in de gaten zouden hebben, zouden er geen echtscheidingen meer in de kerk zijn. Ik ga door naar mijn volgende punt. Communicatie en seksualiteit. Ik noem dat in één zin. Omdat het alles met elkaar te maken heeft. Wanneer een jongen met een meisje gaat trouwen, dan zijn ze op dat moment een eenheid. Dat worden ze genoemd. Ze worden als eenheid aangesproken. En natuurlijk ben je een eenheid. Je verlangt ernaar om samen één te worden in bed, samen als eenheid te leven, één van vlees te worden. En die eerste weken, dan gaat dat feilloos. Maar dan komen lastige, pijnlijke momenten, verschillen naar boven. Die je al die tijd, tijdens de verkeringstijd, over het hoofd gezien had. Liefde maakt blind. Wat moet je dan doen? Hoe word je dan een eenheid, wat je geacht te zijn? Of zoals je heel wat ziet gebeuren, kruipen mannen dan weer terug in de schulp van hun vriendengroep en vrouwen in de schulp van moeder thuis. Je ziet het vaak gebeuren. De eerste tijd is een eenheid en dan groeien ze weer uit elkaar. Het is te moeilijk om werkelijk die eenheid te worden. Hoe moet dat dan? Praten, 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 praten. Dat kost heel veel tijd. Want weet je, als je gaat trouwen, dan neem je niet alleen jezelf mee, maar je neemt je hele familie mee. Kijk, je denkt natuurlijk als man dat je alleen met die ene vrouw trouwt, maar je trouwt eigenlijk met de hele familie. En met alle structuren en gewoontes die daar ook gelden. Je denkt wel, wij gaan het op onze eigen manier doen. En dat is wel mooi, ik geef huwelijkstoerusting hier aan de jonge stelletje. Het is altijd dezelfde lakenpak. Als ik ze dan voor dingen waarschuw, zo, dan kijken ze me echt aan van, nou, denk je wel dat wij huwelijkstoerusting nodig hebben? En als ze er dan halverwege zitten, dan denken ze, nou ja, weet je, 10% kan ik misschien wat mee, maar de rest was volledig overbodig. En het laatste stuk denken ze, nou weten we het wel. Gaan. Nou ja, dan moet je ze maar laten gaan. Maar het is wel heel belangrijk om te weten dat je veel meer meesleept dan alleen jezelf. Je sleept je moeder mee. Met al haar gewoontes. En je gaat in de keuken bijna hetzelfde doen als zij. Pas zei ik dat tegen een stelletje en die meisje ontkende dat. Glas had, nee, dat gebeurt niet. Ik denk, ik wil over 3 jaar wel eens bij jou in de keuken kijken. Werden dat hetzelfde gaat. Werden dat je heel veel hetzelfde gaat doen. Dat je de kopjes ongeveer hetzelfde neerzet. Dat je allerlei dingen gaat doen die zij ook deed. En die man, die heeft ook zijn moeder meegenomen. Zijn moeder, waarbij hij gewoon zijn sokken in zijn kamer kon laten slingeren. De onderbroek ergens onder het bed getrapt. Van alles. En die moeder, die vergaf wel. Ja, moeders vergeven. Dat doen moeders. Ik denk, ach, hij moet het nog leren. Vooruit, maar ik doe het wel. En zo gaan ze het huwelijk in met de grootste verwachting dat ze eigenlijk met hun eigen moeder getrouwd zijn. Maar dat valt wel smerig tegen. Want die vrouw met wie jij getrouwd bent, die gaat jou niet behandelen als kind, maar als gelijk. Die gaat jou per direct aanspreken op je vuile sok. En die gaat zeggen, ben je nou helemaal, ik ben je moeder niet, herken je hem? Ja, maar mijn moeder, ik ben je moeder niet. Nou, praten. En praten bedoel ik ook echt praten. Dus het hart van die ander zoek. En dat is veel moeilijker dan dat ik dat even zeg. Want weet je, ja, ik neem mezelf wel als voorbeeld. Ik zal mijn vrouw er even buiten laten. Als je praat, dan denk je bijna altijd dat je weet wat die ander bedoelt. Of wat die ander wil gaan zeggen. En daar reageer je alvast op. In ons praten beschermen we onszelf al een heel eind om onze eigen mening toch maar boven water te houden. Maar echt praten is je hart openzetten. En zeggen, wat voel je nu? Wat bedoel je precies? En vind je dat moeilijk? Vragen naar emoties. Laten zien dat je oprecht geïnteresseerd bent. Vrouwen, vraag naar het hart van je man. Hij heeft de neiging om de dingen alleen uit te zoeken. Je zal merken dat als je man ergens mee zit, dat hij zich terugtrekt. Hij wil in zijn grot, noemen we dat, zijn eigen zaakjes oplossen. Ga hem daar niet uitslepen uit die grot. Die grot heeft hij nodig. Maar wees er voor hem. Want hij wil gesteund worden. Hij heeft iemand nodig die zegt, kom wel goed. Je doet het goed. Iemand die je omhoog duwt. Adam was hopeloos hulpbehoevend. En daarom had hij Eva nodig om hem omhoog te duwen. Komen we met die studie volgende keer uitgebreid op terug. De vrouw ziet dat zij de man vrezen. Dat is niet net als de vrezen des Heren, maar dat je hem omhoog duwt. En dan zal hij jou omhoog trekken. Dat is echt een geheim. Dus vrouwen, duw je man omhoog en mannen, trek je vrouw omhoog. En zo vertegenwoordig je het beeld van God. Kijk eens tussen de Heer Jezus en de Vader. Vader, ik heb u verheerlijkt. En de Vader, die verheerlijkt de Zoon. Zo is het bedoeld. Daar moet het weer naartoe, wil het een christelijk huwelijk zijn. Druk. Even voor degene die het nog niet wist, druk is een afkorting. Als je ooit dat woord nog gebruikt, herinnert elkaar er dan aan dat druk betekent de duivel regeert uw keuze. U hoeft niet druk te zijn. U moet alleen andere keuzes maken. U moet dingen schrappen. En schrap de dingen in je agenda die niet absoluut nodig zijn. Dan heb je genoeg tijd om te doen de dingen die noodzakelijk zijn. Ja, maar zegt iemand, ik zit in de kerkraad. Er moeten veel dingen gedaan worden voor de kerk en anderen voor de school en voor de gemeente. Dus ja, ik moet af en toe wel even weglopen bij de tafel en mijn vrouw met het zootje laten zitten en kinderen naar bed brengen. Dat lukt me ook allemaal niet en zo. Ik heb taken buiten de deur, dominee, en die zijn zo belangrijk. Oh ja, ik ga je volgorde aanleren die je nooit meer mag vergeten. Bijbelse volgorde is, we dienen allereerst God. Vervolgens dienen we ons gezin. Vervolgens ons werk. En op de vierde plek de kerk. Ook als ambtsdraag. God, gezin, werk, kerk. Uw gezin is uw allereerste roeping. Het is veel makkelijker om druk in de kerk te zijn, God daar te dienen, dan in je eigen gezin. Want daar kennen ze je. Mannen, kies er dus voor om veel thuis te zijn. Niet te veel extra taken bij uw werk te nemen. Zo belangrijk bent u niet. Er zijn genoeg anderen die al die andere taken kunnen overnemen. Als we allemaal één of twee dingen doen, dan wordt er heel veel gedaan. Dus maak keus, schrappen. En als u dan thuis bent, wees er dan ook echt. Laat ze alsjeblieft je gezicht zien en niet je rug. Sommige mannen zijn thuis en hebben maar één houding en dat is dit. De kinderen kunnen feilloos de rug van papa tekenen. Hij zit altijd maar achter zijn computer. Hij ziet ons nooit. Dat hoor ik wel eens. En dat doet me zeer. Als dat vader zijn is. Ja, tegenwoordig zitten we niet zoveel meer achter de computer, maar zo. Als dat het beeld is wat jouw kinderen mee moeten nemen. Als je terugdenkt aan jou als vader, dat je alleen maar zo zat. Dan moet je je schamen. Moeders, zult u zoveel mogelijk thuis zijn. Niet alleen lichamelijk en vervolgens alleen in de ban van uw schermpje. Hoeveel interessante dingen daar ook op te vinden zijn. Maar wees er. Natuurlijk mag je je ontspanning hebben. Maar je bent de spil. Moeders, je bent zo onvoorstelbaar belangrijk. En als je man dat nog niet in de gaten hebt, ga dan alsjeblieft een weekje op vakantie. Dan is hij gelijk genezen. Ja, echt. Mannen denken vaak van hun vrouw dat ze de hele dag niks doet. Ze heeft alle tijd, want ze hoeft niks te doen. Die kinderen die gaan maar naar school en ze een beetje stofzuigen, eten koken en voor de rest niks. Totdat hij het over moet nemen. En ik heb ze gezien hoor. Het was in één keer afgelopen. Je moet heel de dag op je horloge kijken. Dan moeten ze weg, dan komen ze thuis en dan moet je ook nog aan het eten, ook nog aan de was, ook nog aan. Je moet aan alles tegelijk denken. Die vrouwen doen alles tegelijk. Ja, zeg ze dat maar eens. Eer ze daarin. En anders moet je het maar even overnemen. Nou, ik ben snel genezen, zou ik je zeggen. Ik ben zo blij als ze er weer is en heel dat spul overneemt. Want ik kan maar één ding tegelijk en dan loopt alles in de soep. Nou, communiceren. Communicatie en seksualiteit. Communiceren, gemeente, is meer dan praat. 70% van communicatie doen we zonder woorden. Dus meer dan de helft van wat we communiceren, gebruiken we geen woorden bij. Dat is je houding. Dat is je oogopslag. De manier waarop je binnenkomt stuiven uit je werk. En jouw recht op vrije tijd opkom eis. Ja, zo komen mannen thuis. Ik heb nu vrije tijd, dus ik ga zitten met een biertje in een hoekje. En weet je hoe vrouwen denken dat mannen thuis komen? Nou, is die voor mij. Dan kan die mij helpen, tafel dekken. Hij kan even naar de kinderen kijken, wil je dat even doen? En dan zucht hij achter zijn krant. En zij denkt, hij wil ook niks. Het is een hele herkenbare element. En mannen willen graag even rust als ze thuiskomen. En vrouwen denken eindelijk, ik word even afgelost van deze drukte. Praat daarover. Natuurlijk mag je wel even rust. Maar zeg dan, laat me even een kwartiertje mijn krantje lezen en dek ik zo voor jou de tafel. Als voorbeeld. Of zoek een weg in. Maar praten daarover in plaats van gefrustreerd weglopen en je verstop. En onderweg een biertje halen of op het werk en dan 5 minuten voor het eten binnenkomen stuiven. Ja, mannen zijn slim hoor. Ik ben er één van. Non-verbale communicatie. Armcontact, oogcontact, even die aanraking. Tegen je vrouw zeggen, ik hou van jou. Ja, denken de mannen, dat heb ik ooit gezegd. En dat blijft gelden totdat ik het weer zal herroepen. Ja, maar uw vrouw hebt het nodig dat u het bijna elke dag zegt. Dat heeft ze gewoon nodig. Bij u gaat de liefde, mannen, door uw ogen en door de maag. En bij de vrouw gaat de liefde door haar oren. Moet je heel goed meenemen. Ze vergeet nooit de lieve dingen die je zegt. Maar ook nooit de dingen die je zegt als je boos bent. De sneer, de verwijt. Uw vrouw heeft een zeer gevoelig oor. Dat heel kwetsbaar is en een zeer lang geheugen heeft. Maak er ten goede gebruik van en zet het in. Weet u dat, gemeente, slechte communicatie de grootste oorzaak van echtscheiding is? Goed communiceren begint bij liefde en inzet. Nou, er zijn allerlei niveaus van communicatie. Je zou het kunnen tekenen in een soort driehoek, waarin er allerlei balken zijn. De onderste balk zijn de koetjes en kalfjes. Dan vertel je wat er op je werk was, allerlei onnozele dingen om gewoon maar te praten. Vervolgens zijn er in de balk daarboven richting die punt feiten en gebeurtenis. Dat zijn nog steeds praktische zaken. Daarboven krijg je meningen en ideeën. En daar gaat er al iets, een stapje dieper. Er is vertrouwen nodig. En daarboven is het delen van emoties. Maar die onderste balken die zijn nodig om bij die emoties uit te komen. Daarom zeg ik, praten kost tijd. Dat doe je niet in 5 minuten, eventjes langs elkaar heen. En daar is ook ruimte voor nodig. Daarom zie ik ouders die puberkinderen hebben ook steeds rondjes in het dorp lopen. Opeens gaan ze rondjes lopen. Ja, ze hebben ruimte nodig om te praten. Om dingen met elkaar te delen. En dat heb je nodig. Maar waarom teken ik die driehoek? Omdat de punt van die driehoek is de intimiteit. En de seksualiteit. En wil je aan die top komen, moet er aan al die andere voorwaarden voldaan zijn. Moet je gehoord weten. Geliefd, gezien. Moet er een plaats zijn waar je je emoties kwijt kan. Seksualiteit, gemeente, heeft alles met communicatie te maken. En dan kom ik weer, ik begin bij de problemen. De meeste seksuele problemen worden veroorzaakt omdat men niet praat. Omdat men zowel de man als de vrouw verlangens heeft die ze niet vertellen. Maar ervan uitgaan dat die ander dat al weet. Maar misschien heb je het wel eens geprobeerd. Praten over seksualiteit is het meest kwetsbare wat je kan doen. Daarin geef je jezelf nog veel meer bloot dan in bed. Praten over seksualiteit moet je ook niet rondom de seksuele beleving doen, maar op een ander moment. Een ander zei wel eens aan de keukentafel. Het is eng. Je bent bang dat die ander het verkeerd opvat. Of, en daar zijn wij mannen misschien wel het bangst voor of meest bang voor, dat die ander je uit zal lachen. Want je bent kwetsbaar. Gigantisch. Als je zegt wat je verlangt of waar je bang voor bent, wat niet lukt, waar je gespannen om bent. Er is veiligheid en vertrouwen nodig. En zeker te kunnen weten dat die ander jou niet afvalt als jij je uiterst kwetsbaar maakt. Nou, een middeltje om over je seksualiteit te gaan spreken is bijvoorbeeld samen een boek erover lezen. Of allebei onafhankelijk is een hoofdstuk te lezen en een afspraak te maken. Dan gaan we er eens over praten. Er zijn hele goede boeken, echt. De laatste 20 jaar is er zoveel goeds verschenen op dit gebied van christelijke schrijvers. Ik denk dat je vooral ook bij christelijke schrijvers moet zijn wanneer het over seksualiteit gaat. Omdat de wereldse schrijvers precies doen wat je niet wil in een christelijk huwelijk. Namelijk je helemaal richten op je eigen behoeften en je eigen bevrediging. Maar vanuit het christelijk geloof, en dan bedoel ik echt vanuit het christelijk geloof, kijken naar seksualiteit, kwetsbaarheid en hoe je daarin kan groeien. een van de meest gedetailleerde, vind ik, het Samen Genieten gids van Pieter Wagenaar. Zeer gedetailleerd, gaat er bijna alle details in waar je vragen over zou kunnen hebben. En het boek Echtgenoten van Gerry Velema Drent, schrijft ook wel eens in christelijke bladen, praten over seksualiteit. Het helpt gewoon om soms iets te lezen, mannen, over hoe je vrouw dat beleeft. Ga er maar van uit dat het 100% verschillend is dan dat van jou. En dan zeg ik het nog voorzichtig. Want daar is zoveel frustratie over. Mannen, vrouwen, precies hetzelfde voor u. Uw man beleeft de seksualiteit totaal anders dan u. Degene waar u mee getrouwd bent, heet ook mens, maar is zo anders. En die moet je leren kennen. Mannen, ik ga je vanavond vertellen, u bent met een vrouw getrouwd. Ja, zegt iemand, daar ben ik ook heel blij mee. Ja, maar ze is dus geen man. En ze heeft dus niets mannelijks. Ze denkt vrouwelijk, reageert vrouwelijk, ze handelt vrouwelijk. En dat is met een groot verschil met u. Vrouwen, u bent echt met een man getrouwd. Hij denkt als een man, reageert als een man, heeft de beperkingen en de gaven van een man. Hij doet alles als man en dat betekent dat is totaal anders dan hoe u voelt, denkt en reageert. Een klein voorbeeld, misschien wel bekend. Een man en een vrouw zitten samen op de bank, 's avonds. En die vrouw zegt, ik heb hoofdpijn. Wat zal de man zeggen? Ja, dan moet je een paracetamolletje nemen natuurlijk. Ja, als je hoofdpijn hebt, neem je een paracetamolletje. En bij die vrouw zakt de moed haar in de schoen. Zij denkt, hij begrijpt mij niet. En dat zegt ze ook. Jij begrijpt mij niet. En hij denkt, maar ze snapt mij niet. Als je nou hoofdpijn hebt, dat is een probleem en is hier de oplossing voor paracetamolletje. Wat kun je nu beter nemen tegen hoofdpijn dan een paracetamolletje? En zo trekken mensen zich terug in hun eigen cocon. Hij begrijpt mij nooit. En zij denkt altijd zo ingewikkeld. Hoe simpel kan het zijn? Even een paracetamolletje nemen en klaar. Vrouwen, ik heb me erg in u moeten verdiepen om dit te begrijpen. Toen ik net getrouwd was, dacht ik, dit is ingewikkeld. En ik denk, de enige mogelijkheid om hier toch met elkaar iets van te maken is dat ik me ga verdiepen in hoe dat mensen in elkaar zitten waar ik mee getrouwd ben. Want dat vond ik nogal ingewikkeld. En toen las ik opeens dingen, denk ik, oh, ze zegt ik heb hoofdpijn, maar daar bedoelt ze helemaal niet mee, ik heb hoofdpijn. Daarmee zegt ze eigenlijk, kom alsjeblieft naast me zitten, sla een arm om me heen en reserveer het eerst volgende uur om met me te praten, want ik heb je heel wat te zeggen. Oh, ja, als het zo zit, dan bedoelt ze heel veel dingen dus heel anders dan dat ze ze zegt. Ja, wend er maar aan. Ga er maar van uit. Soms denk ik wel eens, ik moet er maar van uitgaan dat de dingen toch weer iets anders zijn dan dat ze ze zegt. En daarom moet je doorvragen en even goed kijken. Wil ze misschien dat ik even mijn handen uit de mouwen steek of zo? Of is het al een beetje een zootje hier dat ik even mee me helpen opruimen? Of... Want ze zegt het vaak niet. En daarom, vrouwen, een hele eenvoudige oplossing van mij als man is, zeg alsjeblieft wat je wil tegen je man. Daar is hij echt mee geholpen, want hij snapt je gewoon niet. Ga er maar van uit dat als je iets zegt met een beetje een gevoelige laag met emotie, dat hij je echt niet begrijpt. Tenzij je 40 jaar getrouwd bent en hij al die valkuilen al een keer of 20 gemaakt hebt, dan begint hij er misschien iets van te snappen. Maar zeg gewoon je gevoel en uit gewoon, stap over die grens heen en zeg gewoon van, weet je, kom even bij me zitten. Als we allebei nou over onze eigen grens heen stappen, voor onze genderbeperking, van onze beperking als man en vrouw, dan kom je al een stuk dichter bij elkaar. Daar moet je voor kiezen. om die ander te gaan dienen. Ik wil kwetsbaar zijn. Ik wil echt zeggen wat ik voel. Dames, en daar is voor jullie veiligheid voor nodig. Anders ga je dat niet zeggen. Dan ga je met je vriendin dingen bespreken die je eigenlijk met je man zou moeten bespreken. Of je belt mama. Dat doen heel veel vrouwen. Als ze net getrouwd zijn, urenlang mama bellen. En ze bespreken met mama de dingen die ze met een man moeten bespreken. En gek vinden dat de eenheid zo stroef loopt. Het kost je wat. Communiceren. Even kijken, waar was ik ook alweer? Eén ding tegelijk. Oké, vrouwen, u bent dus met een man getrouwd en ik ga een paar basisdingen zeggen die uw man nodig hebt. Uw man zit eigenlijk zeer simpel in elkaar. In tegenstelling tot u. Wat heeft een man nodig? Liefde. Hoewel ze dat in het huwelijkformulier niet hoeft te beloven. Staat echt, hè? In het huwelijkformulier moet een man beloven dat hij zijn vrouw lief heeft, maar een vrouw hoeft het nooit te beloven. Echt waar? Maar ik voeg het altijd wel toe. Dus ze komen er niet onderuit. Liefde. Goed eten. Hoe simpel kan het zijn? Respect. En seksualiteit. Liefde. Goed eten. Respect. En seksualiteit. Waarom staat er nou in de Efezebrief en de vrouw ziet dat zij de man vrees? Waarom wordt daar nou de focus op gelegd? Dat moet je de mannen maar eens vragen. Dat zeggen ze waarschijnlijk niet tegen hun eigen vrouw, tenzij ze geleerd hebben om te communiceren. Als de vrouw een sneer naar ze maakt. Een rotopmerking. Iets wat hem raakt. Een vernederend iets. Wat hem in de hoek wegzet. Zomaar op zo'n druk moment waar het hij denkt, ik heb even vrij, en zij denkt, hij komt me helpen. Die woorden, die raken zo diep. Als een man respectloos behandeld wordt of gebrek aan respect is, dat is voor heel veel mannen een reden om later vreemd te gaan. Ik ga het nog een keer zeggen. Het gebrek aan respect, of gewoon gezegd respectloosheid, gekwetst worden, is voor heel veel mannen een reden om later vreemd te gaan. Terug willen pakken. Het recht willen zetten. Respect is een basisbehoefte voor een man. Gerespecteerd worden. Als je thuis niet gerespecteerd wordt, word je het nergens. Thuis is zo belangrijk. Je kan in heel de wereld afgevallen worden, maar als je eigen vrouw je afvalt, dan val je door je bodem heen. Dan blijft er weinig meer over. Vrouwen, laat uw man man zijn. Maak alsjeblieft geen watje van hem. Dat probeerde de juffrouw vroeger op school ook al. De jongetjes moesten stilzitten, beentjes naast elkaar, armen over elkaar, lief lachen. Alles doen wat een meisje ook gewoon doet en dan waren ze lief. Tenminste, zo heb ik mijn basisschool een beetje beleefd. En ik dacht, ja, maar ik ben een jongen. Ik wil vechten, ravotten, bomen klimmen, het liefst omzagen. En laten zien dat ik een man ben. Daarom zijn de mannen op school ook zo nodig. Tussen al die jufs. Vrouwen, probeer alsjeblieft je man man te laten zijn. En mannen, laat je vrouw vrouw zijn. Wat heeft zij nodig? Liefde. Tederheid. Daar moeten wij soms naar zoeken. Tederheid. Een luisterend oor en compliment. Liefde. Tederheid. Daarbij ook de seksualiteit, maar in die tederheid een luisterend oor. En ze heeft complimentjes nodig. En die wuift ze weg alsof ze het nooit gehoord hebben, of alsof ze het nergens voor nodig hebben. Maar oh wee, ze koestert ze één voor één. Wees daar niet zuinig mee. Terug naar mijn onderwerp. Seksualiteit als een gave van God. Heel de Bijbel is vol van seksualiteit. Gegeven om te genieten, allereerst. En ook om kinderen te verwekken. De Heer heeft het gegeven binnen de grenzen van het huwelijk tussen een man en een vrouw, met de nadrukkelijke opdracht om hier hartelijk gebruik van te maken. Nou, u weet wel dat het boek Spreuken voor mij heel bekend is. In het boek Spreuken gaat Salomo uitgebreid in op dit onderwerp. Hoe een man met zijn vrouw om moet gaan. En het mooie is dat de Bijbel nou nooit preuts is. Dat is van onze uitvinding naar de seksuele revolutie en daarvoor preutsheid. De Bijbel kent geen preutsheid. Als het boek Hooglied beschreven wordt, dan zouden wij bij hoofdstuk 7 stoppen. Daar begint namelijk de huwelijksnacht. Maar de Bijbel gaat gewoon nog een hoofdstukje verder. De huwelijksnacht in, de slaapkamer in en er wordt tot in details allerlei dingen beschreven. Zo laat de Heer dat zien. Geen preutsheid in het huwelijk. Maar de andere kant wordt ook benadrukt. Wat je kan verwoesten als je hiermee speelt. Als je buiten de grens van het huwelijk aan andere vrouwen zit, daarna longt en wat er ook mee doet. Vlucht van de vreemde vrouw. Maar, zegt de Bijbel, als middel om niet bij vreemde vrouwen te zoeken en bij vreemde mannen, zoek het bij elkaar. Een van die Bijbelteksten is, ik zal er nooit over gaan preken, maar ik weet hem wel. Laat haar borsten u te alle tijden dronken maken van liefde, dool steeds in haar liefde. Dat is een aanmoediging van God, van maak nou gebruik van elkaar. Laat elkaar niet droog staan. Zorg dat je genoeg geeft en bij elkaar genoeg mag ontvangen. Seksualiteit wordt in de Bijbel gezien als emotioneel bindmiddel. Het doet veel meer dan alleen een geslachtsdaad. Je wordt diep emotioneel verbonden. Tim Keller noemt het in zijn boek, dat is een van de mooiste boeken over het huwelijk geschreven. Het is de olie in de motor. Als een motor zonder olie heeft, draait alles stroef, hoe goed ook alles in elkaar zit. Maar olie in een motor kan alleen werkzaam zijn als de rest van de motor goed in elkaar zit. De voorwaarden van veiligheid en tederheid, daar moet aan voldaan zijn. Het is een belangrijk element. Seks binnen het huwelijk bouwt op. Seks buiten het huwelijk maakt stuk. Maar zegt iemand, waarom is er dan zoveel frustratie? Waarom is er zoveel pijn, slaapkamer, verdriet? Een paar oorzaken. Allereerst dat mannen en vrouwen in het huwelijksbed alleen aan zichzelf denken. Hoe kan ik op zo'n fijn mogelijke manier aan mijn trekken komen? Hoe kan ik het zo goed mogelijk hebben? Hoe kan ik zo heftig mogelijk, mannen, bevredigd worden? We zijn dan opnieuw op zoek naar ons eigen geluk bij de ander. En dan kom je tekort. Dat is de omgekeerde volgorde. Ook bij het seksualiteit geldt niet het zoeken naar eigen geluk bevredigt je echt. Maar het dienen van de ander. Het op zoek gaan van hoe kan ik die ander ook in de seksualiteit geven wat hij of zij nodig heeft. Hoe kan ik die ander brengen tot werkelijke ontspanning en geluk. En zo krijg jij de ervaring van geluk. Ja, dat betekent dus niet dat als je door miscommunicatie tekort komt of het gaat niet goed, het doet pijn, of dat je daar niet over moet praten. Natuurlijk wel. Doe het alsjeblieft wel als er iets niet goed gaat of dingen niet fijn zijn. Het zijn soms van die hele kleine dingetjes die het net soms een steek geven, die net soms de vreugde weghaalt. Praat erover. Zeg het gewoon. Los de dingen op. Wanneer was het, even als test, dat je het meest genoten hebt van de seksuele gemeenschap? Denk eens terug. Wanneer was het dat je denkt, nou, dit was echt zoals God het bedoelt. Dit was echt geweldig. Dat was waarschijnlijk niet met een vluggetje. Even gauw. Waarschijnlijk heb je toen de tijd ervoor genomen. Waarschijnlijk heb je die ander gezocht, lief gehad, gekoesterd. En die ander kwam aan zijn of haar trek. En jij met haar of hem. Mannen, je hoeft niet te presteren in bed. Wij mogen kwetsbaar zijn. Het is geen prestigeproject. Het is een liefdesproject. En ik hoop, mannen en vrouwen, dat het u alleen niet lukt. Want er is iemand die mee wil de slaapkamer in en die daarbij betrokken wil zijn. Wat is het fijn als je tegen de Heere kan zeggen, Heere, hier ben ik niet zo goed in. Wilt u me alstublieft helpen om mijn vrouw of mijn man te beminnen, zoals u dat bedacht. En dan mag je ook, als het fijn is geweest, hem bedanken. En als het niet goed ging, zeggen, Heere, wilt u me de volgende keer helpen? Snap je, dan is heel die macho-cultuur er in één keer vanaf. Dan hoef je vrouw niet te voldoen aan een bepaald beeld wat jij geschetst hebt. Dan hoef je man niet die beer te zijn. Nee, dan mag je elkaar dienen in de liefde. En dan mag je foutjes maken en vergeving krijgen. Nou, maar er is een heel groot verschil tussen man en vrouw, ook in de slaapkamer. En het makkelijkst kan ik dat, ik heb niet zo heel veel tijd meer, vergelijken met twee beelden. Een man is net een soldeerbout en een vrouw is net een oven. Wat bedoel ik daarmee? Als je een soldeerbout, sommigen zijn daar beter thuis in dan anderen, in stopcontact steekt, is die binnen no time gloeiend heet. Maar het is wel maar zo'n puntje wat heet is. Dan kan die oven, dat is echt zo'n sloom ding. Je kan hem proberen op te fokken, maar hij gaat gewoon niet sneller. Je moet gewoon wachten. Geduld hebben. Maar als die oven eenmaal warm is, dan is die ook niet zomaar koud. Die soldeerbout, als je de stekker eruit trekt, is die zo weer afgekoeld. Dat betekent van ons mannen dat we geduld moeten hebben. Dat je uit moet stellen. Dat je je eerst moet richten op je vrouw. Dat dat je belangrijkste taak is. Zij heeft vele malen meer tijd nodig. En vrouwen, het is een gegeven, het klopt niet altijd. Over het algemeen hebben uw mannen veel meer seksuele behoeften dan u. Nu u dit weet, dien hem daarin. Trek je niet terug in je eigen veilige, hoe moet ik het zeggen, machtsstructuur. En zeg, en ik bepaal hoe vaak. Maar dien elkaar. Heel wat mannen worden klein gehouden, vernederd door hun eigen vrouw. Jij ook altijd. Moet je eens weten hoeveel zeer dat doet. Dien elkaar in de liefde. Nou, er zijn allerlei christelijke boeken van allerlei seksuele problemen. Als je daar iets meer over wil weten of je niet kan vinden, vraag het me. Ik ben er vrij goed in thuis. Want sommige dingen kunnen heel makkelijk opgelost worden die anders tussen jullie instaan. Seksualiteit werkt alleen goed wanneer de relatie ook goed is. Bij problemen, daar ga ik mee afsluiten, niet bij de technische kant blijven hangen. Vaak zitten de problemen wat dieper, emotioneel. En als die aangepakt worden, ik zal er één noemen, bijvoorbeeld dat mensen tekort zijn gekomen in hun jeugd. En dat tekort proberen op te lossen door het te zoeken bij hun vrouw. Ook in de seksualiteit. Ze overvragen hun vrouw. Die moet zoveel geven in dat bed. Daar kan ze nooit aan voldoen. Is beperkt. Ga naar God terug. Verdiep je in de diepste verlangens van de ander en kies daarvoor om die te bevredigen. En zo dien je God. Dat is een christelijk huwelijk. Mannen, beheers. Zelfbeheersing is een vrucht van de geest. Ook daarin kun je laten zien dat je van Christus bent. Laat God erbij ook in de slaapkamer. We gaan terug naar het beginpunt. Het christelijk huwelijk is een huwelijk waar Christus centraal staat. Hij moet door zijn geest in heel ons leven doorwerken. Dan zal het goed zijn. Zo mogen mannen en vrouwen in afhankelijkheid en kwetsbaarheid opnieuw als mensen leven uit Gods genade en zijn beeld vertegenwoordigen op de aarde. We gaan samen zingen op Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, het zesde vers. Zo, er is nu koffie en thee en er liggen papiertjes om eventueel vragen in te dienen. Dus er is nu een korte pauze en daarna gaan we verder met eventueel de vragen. En anders heb ik nog wat aanvullingen op deze avond. Ik zal ook de boeken hier neerleggen die ik als aanbeveling heb meegenomen. Er zijn heel veel boeken. Ik zou, oh ja, deze is ook wel leuk. Als je een boek met veel humor, ook vooral over die communicatie tussen man en vrouw, is van Ik ook van jou, van Nikki en Silla Lee. Staat vol met allerlei anekdotes en ik weet zeker, je herkent er 80% van. En het helpt je ook om te laten zien van, oh ja, het kan dus ook wel anders. Dus dit is een heel ontspannen boek. Die andere boeken zijn over seksualiteit en dit is echt het beste boek wat ik ooit gelezen heb over huwelijk. Van Tim Keller, Gods wijsheid over gevende liefde. Dat is ook het thema van vanavond geweest. Toen ik mijn scriptie afgeschreven had, toen las ik dit boek pas. En uiteindelijk waren er gelukkig heel veel overeenkomsten. Maar dit wil ik echt iedereen aanraden om te lezen. Dus hier wordt op allerlei gebieden de kern van het christelijk huwelijk op een hele ontspannen, goed leesbare manier behandeld. En het helpt je echt verder. We gaan eerst koffie drinken.
Thank you.
Beste mensen, zullen we onze plekken weer in gaan nemen? Dan kunnen we ook op tijd de avond afsluiten voor degenen die er morgen weer vroeg uit moeten. Zo, beste mensen, we gaan naar het tweede deel, korte deel van de avond. Schriftelijk vragen indienen was misschien te eng, maar dan doen we het maar mondeling. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat er geen vragen zijn. Want het zijn nogal onderwerpen die ik eventjes de revue heb laten passeren. Voordat u uw vraag klaar hebt, zal ik nog een kleine aanvulling geven. Daar wees ouderling Kalis mij net nog even op. Over het spreken met je kinderen over seksualiteit, ook vooral binnen een relatie. Hij zegt, zorg dat de mensen dat doen voordat je kinderen verkering krijgen. Want als ze verkering krijgen, dan wordt het veel moeilijker. Nou heb ik nog geen kinderen die verkering krijgen. Tenminste, ik hoop dat dat nog even duurt. Maar ik wou die tip maar meegeven. Dus zo vroeg mogelijk met ze erover spreken dat ze daar echt vaste besluiten ook over maken. En niet zich laten leiden door het gevoel en de emotie, want dan weten we allemaal dat we voor gaas gaan. Als kinderen geen vaste besluiten nemen om huwelijk, seksualiteit te laten wachten tot in het huwelijk, dan komt er echt niet van. Ik heb nog één dingetje wat ik even als aanvulling wil geven. Ik heb hier een soort samenvatting van mijn scriptie bij me die ooit in de Waarheidsvriend heeft gestaan. En daar heb ik nog iets ingezet wat ik mee wil geven over waar, dat is een heel onbegrepen iets, een soort mysterie in het huwelijk. Dat noemen we de loyaliteit van het eigen gezin. Als een jongen en een meisje met elkaar trouwen, dan komen ze dus uit twee verschillende families. En die blijven ze lief hebben. Hun eigen familie blijft boven alles staan. Daar zijn ze loyaal aan. Een meisje zal niet zomaar haar moeder afvallen. En een jongen zal zeker ook niet zijn moeder afvallen, want die gingen boven alles. Die loyaliteit is heel normaal. De contextuele therapie, de contextuele therapeutische behandeling besteedt hier heel veel aandacht aan. Wat waren jouw posities in het gezin van herkomst? En hoe zijn die banden nu dan? Er moet ruimte binnen het huwelijk zijn om loyaal te kunnen zijn aan de eigen familie. Hoe bedoel ik dat precies? Als je met elkaar trouwt, dan word je een eenheid, maar je hebt ook een soort eigen ruimte nodig. Een van mijn familieleden zegt dan, ik heb gewoon soms tijd nodig om even aan de IJssel een sigaar te roken. Om gewoon even alleen te zijn. En zijn vrouw dacht dan, ja, hij wil mij niet meer of zo. Wat doe ik verkeerd dat hij niet bij me wil zijn? Nee, hij had gewoon even eigen ruimte nodig. En dat heb je als vrouw wel eens nodig en als man. En probeer die niet in te pikken. Bij de huwelijkstoerusting leer ik dan dat je als je in de ruimte van de ander komt, dat je een bom krijgt, conflict. Als er bijvoorbeeld even een vrouw gaat elke maandagavond zwemmen met een vriendin. Dat is haar ruimte. En als man denk je, ja, ze pikt me wel elke week een maandagavond af, hè. Dan moet ik zo nodig voor die kinderen zorgen. Dan moet ik zo nodig. En die gaat eraan proberen te snappen. En die gaat zeggen, ah, dat is eigenlijk wel heel lang hè, dat je weg bent. En nou, hij doet dat zeer subtiel. En hij vindt het gek dat hij een sneer krijgt. Dat er echt conflict opkomt. Want zij voelt aan, mijn ruimte wordt weggehaald. En dan heb ik niks meer voor mezelf. Dus die ruimte moet er zijn en die moet je elkaar gunnen. Want vanuit die ruimte kun je ook elkaar meegeven. Dus gun elkaar ook een beetje ruimte. Niet te hard trekken. Liefde moet vanzelf gaan en gaat nooit gedwongen. En hoe meer je liefde probeert te dwingen of in een dwangbuis te persen, hoe meer het eruit springt. Even terug naar die loyaliteit naar de eigen ouders. Als je dat af gaat kappen, dus even concreet, als mijn vrouw geen Rijssense vrouw meer mag zijn, nou, dan heb ik wel een probleem. Dat is haar identiteit. Ze is daar opgegroeid, heeft familie, kent het centrum uit als haar binnenzak. Is oosters door en door. Dat mag ze zijn. Dat moet ik niet willen veranderen. Net zo goed als dat zij bij mij dingen niet moet willen veranderen. Want ik ben gewoon zo. Ik ben hier in de buurt opgegroeid. Ik ben een westerling. Ik word nooit een oost. Nou, noem maar op. En zo gaat het ook naar de familiebanden toe. Als ik haar helemaal los probeer te maken van haar familie, gaat die loyaliteit ondergrond. Dus echte lieden kunnen zoveel druk op elkaar uitoefenen dat bijvoorbeeld vrouwen niet meer spreken over hun eigen familie. Omdat die man altijd ruzie heeft met zijn schoonmoeder. Dat is ook zo'n woord, de schoonmoeder. Daar kom ik zo even op terug, waarom dat zo'n probleem is. Dus dan gaat die loyaliteit ondergronds en dan gaat het ondergrond zich wreken. En alles wat ondergronds is, kan rotten, schimmelen en gist. Laat haar gewoon loyaal zijn. En laat hem loyaal zijn aan haar eigen familie. En eenheid ben je toch wel. Dat hoef je niet te bevechten. Dat gaat in de liefde vanzelf. Nou, het is misschien een beetje een ingewikkeld verhaal, maar ik neem het mee, want je herkent er vaak heus wel wat van. Even naar de schoonmoeder. Ja, denk ik dan gelijk, moet ik daar wel aan beginnen. Want iedere man heeft wel het wel eens over zijn schoonmoeder. En ik kom uit de bouw. Nou, als het woord schoonmoeder klonk, dan klonk er ook meestal een grote zucht bij. En oh, jongens, daar heb je ze weer. En ze komt nog logeren ook. Nou, dat is helemaal een ramp. Waarom? Wat is het probleem met die lieve moeder van je vrouw? En die lieve, waarom is dat schoonmoedereffect zo? Nou, een van de oorzaken is dat schoonmoeders het hun man, hun zoon of dochter niet gunnen om het huis uit te gaan. Ondergronds gaat mama nog steeds bepalen hoe het er in het nieuwe huishouden aan toe gaat. En dat gaat subtiel. Wat denk je, vrouwen, als je dat je man voelt als jij om de haverklap met je moeder aan het bellen bent en haar mening alles is? Wat denk je wat het met zijn respectniveau doet? Het gaat naar beneden. Jij wordt ingewisseld voor haar moeder. En daarom vecht je zo hard. Daarom die sneren over dat mens. Nou, ik weet wel hoe het ongeveer gaat. Dus dat gaat naar twee kanten toe. Ouders moeten leren hun kinderen los te laten. Ik zeg het in de huwelijkse diensten die ik leid. Ouders, dit is een nieuw gezin dat op geen enkele manier verantwoording schuldig is aan jullie. Maar alleen aan God en naar elkaar. Leer los te laten om ze opnieuw te ontvangen. Want ze komen heus wel hoor. Oppassen, zeker als er een kleintje komt, ze komen eten. Ze komen heus wel terug als jij ze maar loslaat. En ze de kans geeft om een eenheid te vormen. En als je die kans niet geeft, zal het altijd een gebroken huwelijk blijven. En heel wat schoonmoeders, ook in de kerk, of misschien wel juist in de kerken, zijn hier schuldig aan. Dat de mannen eigenlijk een beetje het aanhangseltje worden. De respect naar beneden gaat. De visie van oma alles bepaalt. Ja, je wil niet weten hoe ver dit gaat. Dat oma bijvoorbeeld bepaalt wat er gegeten wordt. Echt? Ja, dit zag ik niet uit mijn duim. Het is gewoon een realiteit. De praktijk waar je zo wel eens tegenkomt. Breek daarmee. Breek in die zin ook met je eigen moeder. Vader en moeder verlaten. Emotioneel. Financieel. Dat zijn de schoonvaders vaak. Die via de portemonnee de macht uitoefenen in het nieuwe gezin. Hij zal wel eens even voorschieten. Heeft hij ook nog een hele dikke vinger in de pap. Kan hij ook nog even zorgen dat elke zaterdagmorgen dat hij nou ook nog even geholpen wordt. En houdt hij zijn zoontje mooi aan het lijntje. Pap, loslaat. Het is niet meer jouw kind. Het is een man naast jou. Dus als een kind het huis uitgaat, eerst staat een kind onder de ouders, gaat het huis uit, trouwt met een man of vrouw en wordt dan een gelijkwaardig gezin tegenover jullie. Gelijkwaardig op alle fronten. Nou, als alle schoonmoeders dat zouden leren, dan zouden die mopjes gauw uit de wereld zijn. Oké, dat wou ik nog even aanvullen. Wie nog vraagt? En ze zijn er wel, maar nou de durf nog. Ja. Herkenbaar, toch of niet? Ja. Dus dat je vrouw dingen zegt, maar iets heel anders bedoelt. Hoe kom je nou achter wat ze wel bedoelt? Doorpraat. Iemand nog tips? Want we zitten hier ook met heel wat ervaringsdeskundigen. Een van mijn leerpunten aan mijn scriptie is dat je elkaar moet leren hoe het is om getrouwd te zijn. Dat je van elkaars ervaring gebruik moet maken. Dat daarom stellen met elkaar ook moeten praten. Vandaar ook het mentoraat ingesteld voor de belijdeniskategezel. Dat ze van elkaar leren. Vrouwen, hoe kunnen mannen, nou degene die hier dan in ons zijn, middel zijn, bij dat plekje van jullie komen waar je echt zegt wat je bedoelt? Zeg ik het zo goed? Hebben jullie tips? Oké, okay. Moet daar een drempel voor over?
Ja.
Oké, okay. Dus je zegt...
Je moet... Als je dat eenmaal voor het hebt besloten, dan gaat het wel. Want ik kan het ook niet alleen van je man verwachten. Als je het niet zelf zegt.
Nee.
Als je gewoon nuttig nadenkt. Dus dan maar ongegeneerd en lomp. En dan leer je vanzelf wel weten. En dat snap je niet. Maar die neem ik niet. Ja.
Oké.
Okay.
Nee. Oké, laten we even centraal blijven. Amin zegt, dus het is vooral ook de verantwoordelijkheid van de vrouw. Dan maar minder netjes gestructureerd. Maar als het er maar wel uitkomt wat eruit moet komen. Maar kunnen jullie mij vrouwen uitleggen, dat ook met een paar zinnen, waarom jullie vaak niet zeggen wat je bedoelt?
Je wilt begrepen worden.
Je wilt begrepen worden zonder woorden. Dat is een heel diep verlangen. Gezien worden. Dat hij niet voorbij is. Staat. Ja. Ja, nou dan. Dus het is een heel diep verlangen. Ik probeer het even te vertalen. Hè, dat we het ook begrijpen en daardoor ook daarna kunnen handelen. Als je dingen niet begrijpt, kun je het ook nooit doen. Dus het is een verlangen, mannen. En we leren hier met elkaar. Van jullie vrouwen. Dat ze gezien worden en zonder woorden, als ik niet goed zeg, dan corrigeer, zonder woorden begrepen worden. Dat er echt naar ze geluisterd wordt zonder woorden. Nou, dat zonder woorden kan soms een zegen zijn, maar ook wel eens een ramp. Want dan denk je, wat bedoelt ze nou? Dat denken wij dan. Nee, ja, nee. Oké, goede vraag. Ik probeer even samen te vatten.
Wat denk je van? Is dat het punt? Want uit het punt van, ik heb bij mijn hoofd, dat ze de vrouw of vrouwen wat zeggen, uit angst, onwilligheid.
Oké, ik probeer je punt even te herhalen. Voor... Jij zegt, het komt bij mij over als onwaar. Of als, waarom communiceert ze op die manier? Martin, daar is een heel simpel antwoord op. Omdat ze zo gemaakt is. Zodat mannen niet rauw met hun vrouw om kunnen gaan en daarmee wegkomen. Zodat tederheid, gevoeligheid, want dat hoor ik er tussendoor. En daar moeten wij voor stilstaan. Want weet je wat de eigenschap van mannen is? Een hele grote stip op de horizon zetten en daar volgers naartoe rennen. En iedereen die rent maar mee.
Misschien zegt een
Nee, Martin. Ze wil gehoord worden. Het is niet te maken, Martin. Het is geen motor. Martin, ik... Martin, een mooie voorbeeld voor vanavond had ik niet kunnen wensen. Hier, waarom lachen al die vrouwen? Nee. Nee. En de mannen die zitten allemaal te kijken van... ja, dat is nog zo gek niet wat Martin zegt, want zo denken wij. Wij denken als een dieselmotor. Als alle onderdelen op zijn plek zitten, draait hij als een trein. Maar, en dan draait hij niet en dan... Ja, dan weten we het niet meer. Want wij zijn techneuten. En niet zo kunstmatig, Martin. Gewoon, ze wil jouw hart. Nee, niet, kijk. Dat hop hop, daar gaat het mis. Ja, maar misschien zijn er ook patronen, Martin. En daarom moet je aan haar vragen, hoe vind jij het eigenlijk als ik thuis kom? Nee, maar ik bedoel, dat is dus... want jij vult voor haar in, ik ga dit doen, ik ga dat doen, en dan zal wel... Nee, de vraag is... wat vind jij... hoe zou jij het nou willen dat ik... wat zou voor jou nou fijn zijn... als er dingen moeten veranderen, want soms is het ook prima. Maar hier is precies een illustratie wat ons patroon is. Zij zal dit wel willen, ze zal dat wel willen. En ik heb ooit eens gehoord op een toerustingsavond over huwelijk dat. Dan doe ik dit lijstje, plus min, uitkomst is positief. Altijd één en één is twee. Ja, hey, Hilly, even centraal. Hilly. Het leven is een strijd. En er moet inzet van twee kanten. Ja. Dus er moet, hoe de schepper het ooit bedacht heeft dat hij een man en een vrouw samen liet trouwen, snap ik nog steeds niet. Want het is schijnbaar, als je het communicatietechnisch uit gaat pluizen, een onmogelijk project. En we voelen het soms ook wel aan dat we denken, het is een wonder dat kan, die twee totaal verschillende figuren. Maar onze God is heel wijs. Hij breekt onze macht, onze power... om een eenheid te scheppen. En we moeten allebei daarin gebroken worden... om werkelijk het beeld van God te vertegenwoordigen. Mannen moeten hun power, hun 1 en 1 is 2 inleveren... en vrouwen moeten hun macht inleveren. En dat is een hele subtiele, maar wel een hele ware. Vrouwen, u bent zeer machtig. U hebt onvoorstelbaar veel kracht in woorden, in blikken, in allerlei communicatiefoefjes die wij allemaal niet hebben. U kunt veel meer dan dat u misschien wel denkt. Als u uw macht goed gebruikt, bouwt u uw man op. U hebt alle macht om uw man te breken, hem te vermurven. In het paradijs begon dat al, hè? Dat Eva op de plek van Adam ging staan en zelf de beslissingen nam. Uiteindelijk stond hij er gewoon voor schut bij. Nou, daar ging het dus helemaal mis. Datzelfde patroon, ik zie het zo vaak gebeuren... dat vrouwen de macht van de man innemen, hem zijn plek niet gunnen... en uiteindelijk wordt er gevecht tussen twee kapiteinen. Nou, daar wil ik niet tussen zitten. Dat moet ik ook niet. Maar dat is een ramp. Dan wordt het huwelijk een strijdtoneel. Maar als er echt de christelijke liefde is om elkaar op te bouwen... en die ander omhoog te duwen... Met alle kwetsbaarheid, Martin. We maken allemaal... Ja. Ja. Maar het is niet makkelijk. Oké, maar dan zouden we bij je vrouw te raad moeten gaan. Nee, zeg maar wat je bedoelt, Martin. Als ik je verkeerd begrepen heb.
Als ik even dit wegschuif, ik zeg iets. Mm-hmm. Maar rondom mijn hart. Van, ik hoor dat er net van, nou, ik heb mijn hoofd, maar dat is, wat was nou
Ze wilde gehoord worden. Ja.
Ja.
Nee, oké, sorry als ik je verkeerd begrepen heb. Maar dan kom ik terug bij het punt van Hermine. Die zegt, ja, vanaf de vrouw is er ook de verantwoordelijkheid om desnoods voor ons gevoel dan maar lomp, maar helder te communiceren. Daarbij leveren vrouwen vrijwillig het verlangen in om zonder woorden gehoord te worden. En dat gaat met horten en stoot. Kijk, ik sta hier niet voor jullie met van iemand die dat allemaal perfect in orde heeft. De dingen die ik een beetje geleerd heb, heb ik omdat ik zelf daar voorzichtig op mijn gezicht mee gegaan ben. En uiteindelijk moest uitzoeken van, oh, maar dit gaat niet goed zo. Hier moet ik toch echt andere dingen gaan doen, zeggen of vooral niet zeggen. Maar jouw redenering, Martin, was wel 1 en 1 is 2. Want zo hoorden alle vrouwen hier vanavond het. En dat vond ik zo mooi dat ik dacht, ja, hier gaat het dus heel vaak mis. Wij denken heel erg in zwart-wit. Jij zegt, als ik het zwart-wit zeg, denk ik, ja, dit is precies zoals ik ook denk. Het is zwart of wit. Je bent ziek of beet. Je voel je lekker of niet lekker. En anders is het voor ons niet waar. En dan komen we in de wereld van de vrouwen en daar is een heel grijs gebied waar alleen met grote liefde, een open hart en veel tijd, dat je dichtbij kan komen. Oké, kan Jan even helpen? Ja? Oké. Oké. Jeannette, even de rest even stil, dan kunnen we Jeannette ook horen, ja? Maar jouw vrouw is geen probleem. Is ook geen technisch probleem. Nee, het is ook geen. Maar jij, ja, maar wij mannen denken in oplossingen. Daarom hebben we vaak ook technische vakken, allerlei rekenkundige. Wij denken in oplossingen. Nee, maar daarmee zit je bij je vrouw er bijna altijd naast. Dat probeer ik je te leren. Nee, maar Martin, in onze mannenwereld is dat denken normaal. En ik probeer je vanavond te leren, en dat is nieuw. En daar moet je gewoon even de tijd voor nemen en desnoods een boek voor lezen om dat te laten landen. Ik ook van jou, dat is wel een goeie voor je. Nee, maar om dat te laten landen, voor mij heeft dit echt heel lang geduurd voordat ik dit überhaupt begreep. En toen ging ik. Nee, het is niet simpel. Jouw vrouw zit niet simpel in elkaar. Die kans heeft ze, maar voor haar is het dan de ervaring wat ik hier hoor. Ik spreek even namens jullie en anders corrigeer. Daarmee geeft ze jou de kans om haar intimiteit, romantiek, liefde, nabijheid. Ze opent als het ware een deur voor jou Door deze deur ben ik nu bereikbaar. En die oplossingen, die mag je echt allemaal op je werk houden. Thuis heeft ze jouw oplossingen echt niet nodig. Vaak heeft ze die zelf al lang en weet ze precies waar het probleem is. Van jou is het enige wat zij verlangt. Mannen, heb uw vrouw lief als uw eigen lichaam. Gewoon ongelooflijk veel liefde geven. En daar heb jij nooit genoeg van. Daar heb je een andere bron voor nodig. Een andere vraag nog. Oh, Hermine, jij wou hier ook nog even net... Om het probleem duidelijk te maken.
Ja.
Maar gelukkig is dit niet elke dag dagelijkse kost voor jullie. Maar er kwam wel iets heel duidelijks naar boven. Dat er bij vrouwen een heel diep verlangen is om gezien en gekend te worden. Zonder dat ze daarom hoeven te vragen. Want dan is de lol er al lang af. Kijk, dat is een goeie.
Ja. Net kunt duiden, alsof het ook mysterie wat wij nou eenmaal zijn. Dat we dat vooral voor onszelf hebben gemaakt.
Ja.
Terwijl, ik denk wel dat we het aan een man moeten, laten we zeggen, delen.
Ja, praat.
En de woorden aan moeten geven, zodat dat geen mysterie blijft voor jouw man. Dat jij wel weet, als jij dit zegt, dat je eigenlijk dat bedoelt.
Ja. Ja. Nee, ik denk, en als de liefde is... En compassie voor elkaar, dan gaat het allemaal vanzelf. Maar het helpt om gewoon dingen te weten, verschillen te weten. En inderdaad, allebei over je eigen grens heen stap. En zo elkaar. Wat zei? Ja. Ja, ik denk dat heel veel blij zijn dat ze niet meer in hun eerste huwelijksjaar zijn. Dat zijn vaak nogal pittige jaren. Om al die barrières te ontdekken en te kijken hoe zit die andere in elkaar. En je komt keihard jezelf tegen. Misschien is dat wel de moeilijkste les van het huwelijk. Dat je niet meer weg kan. Dat je niet kan vluchten. Dat er geen escape is. En uiteindelijk is dat bevrijding van die ander is ook een constante spiegel voor jou. Die laat je ook precies zien wie je zelf bent. En daar is een hoop in te leren. Tot slot iemand nog een vraag over een ander onderwerp.
Nou, ik vind nog wel wat me steeds een beetje nu deze avond besluit. Is, het is natuurlijk heel erg mooi en daar sta ik volledig achter wat u allemaal zegt. Maar een huwelijk met allemaal volwassen kinderen om je heen is nog wel weer wat anders.
Oké. 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 Ja, dus eigenlijk vraag je aandacht voor de verschillende fasen in het huwelijk en daarbij ook de verschillende verwachtingen.
Ja, ja. De omstandigheden worden steeds anders.
Ja.
Groter worden is heel anders dan toen ze klein waren.
Oké.
Okay. Ik
bedoel,
dat is laatste thuis is meer dat gaat hier bijna alweer weg, maar wij zijn dan bedoel, dus,
Oké.
En dan kom je dus ook heel erg weinig toe aan elkaar. Oké. Ja. Je hebt niet samen gedaan zo weg heeft vast
in ons. Oké.
Er is ook
gewoon
praten,
vaak
moet
ik
mijn vrouw
die
daar
ophouden, dan moet ik zo. Ja, oké. Oké, maar misschien is... Ja. En welke... Mag ik dan ook een vraag terugstellen? Ik ga zo een verwijzing naar een hele goede schrijver hierover geven. Welke keuze maken jullie dan actief om daar wel ruimte voor te maken? Samenweg. Ja. En misschien is dat wel een van de...
Niks mee, want toen kwam mijn kinderen onderbrengen en dan dacht ik, nee, ik ben thuis, ik hoor thuis. Maar nu liever mee, gaan we dat wel heel erg waarderen.
Oké, dus echt ervoor kiezen. Ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke les is. Om echt ervoor te kiezen, desnoods in agenda's te plannen. Die tijd is voor ons. En als iemand dan vraagt, kun je dan zeggen, mijn agenda laat het niet toe. Verder het... Kijk. Dus gewoon vrij nemen. Even ook kiezen.
Ja, nou zijn we zo vrij.
Als het goed is, is na vanavond... Als het goed is na vanavond, Martin, voldoende... Voldoende reden om er weer een zwoem aan te geven. Maar dus echt er actief voor kiezen. En je tijd niet al je tijd in te laten nemen. Professor Ter Horst, Wim Ter Horst, ik noem hem nog een keer. Hij heeft hier ook over geschreven. Hij zegt, heeft een keer tegen ouders gezegd. Jullie hebben niks over voor je kinderen. En toen werden die ouders boos. Ze zeggen, we hebben alles over voor onze kinderen. Toen zegt hij, dat is net het probleem. Jullie geven alles weg en daarmee kom je zelf tekort. Uiteindelijk zuigt het je helemaal leeg. En kinderen zijn heel slim en uiteindelijk voelen ze dat aan. Als je leeggezogen bent, dan ben je kwetsbaarder. Dan komt er ruimte tussen jullie en daar weten ze feilloos gebruik van te maken. Dus laat niet die eenheid die je ooit beloofd hebt om er voor die ander te zijn, innemen. Dus inderdaad vrijnemen, financiële offers ervoor brengen om dat te bewaken. Want de duivel is daarop uit. Hij weet dat dat een zwakke plek is. Dat als je niet aan elkaar toekomt, dat dan op de werk opeens de vrouwen een stuk mooier en aantrekkelijker worden. Dat dan alle kanten gaat de blik naar buiten toe. En als je dat maar iets merkt, voordat je dat merkt natuurlijk al, grijp in. Pak de agenda's erbij, plan gewoon, zet gewoon vast. Komen wat er komt, dan hebben wij tijd voor elkaar. En uiteindelijk, als je ervoor kiest, is die ruimte er altijd. Want als er iets anders zou gebeuren, als de kinderen opeens weg moeten en zo, kan dat ook allemaal. En dus laat je ook in die zin door je eigen kinderen niet overvragen, zodat uiteindelijk je huwelijk gesloopt wordt. Daar is niemand mee gediend. En voorkomen is vele malen beter dan genezen. Ik denk dat het een goed moment is om met elkaar af te sluiten. Het is 10:00. We hebben allemaal heel wat geleerd. Dames, bedankt voor jullie punt. Ik heb zelf ook weer wat opgestoken. Gehoord worden zonder woorden. Dan denk ik aan Martin weer met mijn oplossing. Hoe ga ik dit oplossen? Nee, juist mooi. Maar dan zie je zo met elkaar komt er opeens leer je. En dan zie je opeens structuur. En dan denk je, hey, zo denk ik ook. En dit is... Maar dan denk ik dat ik dien terwijl ik ernaast zit. En God help ons. Misschien is dat de conclusie. We hebben genade nodig. En vergeving. Elkaar ook vergeven voor al die klunzige fouten. Die we dag op dag maken. En vanuit die vergeving leven. En zo komen we weer uit bij het begin. We hebben de Heere zo nodig in ons alle leven. We gaan samen de Heere danken. Daarna zingen we ter afsluiting nog een psalm. Laten we eerst bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, wij danken u hartelijk voor deze avond. Waarin we met elkaar gesproken hebben over het christelijke huwelijk. Heere, we zijn ook tot de conclusie gekomen dat het onmogelijk is zonder Christus in ons hart, in ons leven. Zonder die Heilige Geest die ons steeds weer voedt en vult en bijstuurt, corrigeert en steeds de moed geeft om ervoor te gaan, om ons leven daaraan toe te wijden, om onze man en onze vrouw lief te hebben, te respecteren, hoog te houden, als mannen in onze huis als priesters te zijn, allerlei keuze te maken om te beminnen, lief te hebben, om van onze trappetjes en troontjes af te gaan om die ander echt te bereiken. In ieder geval een poging daartoe doen. Om uit het mysterie te stappen en helder te zijn, ook al is dat heel kwetsbaar. Heren, we kunnen het geen van allen in eigen kracht. Daarom roepen we uw naam aan. O Heere, help ons. Help ons ook als we met wonden, met verdriet over deze onderwerpen terugdenken. Dat u dan ook troost in de wonden zelf. Ga met ons naar huis en help ons om in praktijk te brengen wat we gehoord hebben. Zodat uw gemeente gebouwd wordt. En juist in de gezinnen ook de vrezen des Heren mag heersen. En zo ook de kinderen mogen zien wat het is om ouders te hebben die allereerst God dienen en toegewijd zijn aan elkaar en aan het gezin. Heere, zo leggen we elkaar voor u neer. Dank u voor alles wat u gaf. Wilt u vergeven wat niet goed was? Was het weg door uw bloed? Om Jezus wil uitgenaden. Amen. Zullen we zingen Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarin gij uw treden bent. Psalm 25, het tweede vers. Bedankt voor jullie aandacht en openheid en wel thuis. Zo, aan u.